Dit is de zondagochtenddienst van 23 december 2018. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders, zusters, allemaal een hele goede morgen. Salam. Salam alaikum. Shalom. Beter, hè? Zeker. Ja, zeker. Jaap zei, het ging bijna goed. Nou, ik zat in dat vak. Het ging geweldig. Zeker. Wat jullie ervan gebakken hebben, weet ik niet. Maar daar ging het perfect. Zeker, hè? Ja. Zeker. Maar over shalom gesproken. Weet u nog het onderwerp van de preek van vorige week? Wat? Vrede. Hebben jullie nog over vrede nagedacht afgelopen week? Yes. Of was het voor u een van de preken in gewoon 52 in een jaar en, of 53 in een jaar? En wat fijn dat we een preek hebben, maar volgende week zondag hebben we er weer een en de groeten of zo? Of... Heb je er nog over nagedacht? Maar sterker nog, veel relevanter is natuurlijk, heb je vrede ervaren? Nou, wat zijn jullie voorzichtig, zeg. Weet je wat Jezus tegen jullie zegt in de bergrede? Zalig ben je, niet als je het alleen ervaart, maar als je het sticht, want dan word je kinderen van God genoemd. Toch? Jezus' woorden, niet de mijne. Ik herhaal ze slechts. Alleen maar even om aan te geven wat de relevantie van zo'n preek zou kunnen zijn. Wat de relevantie daarvan kan zijn in je eigen leven. Sterker nog, waartoe je geroepen bent om de relevantie in het leven van een ander, van het christelijk geloof, aan te geven. Ik weet niet of u deze week nog gekeken hebt naar het journaal. Per dag nemen 260 mede-Nederlanders afscheid van de kerk. De ontkerkelijking zet door. En hoe komt dat? Omdat ze geen ervaring hebben wie de Christus is. Want als je dat wel zou ervaren, wij hebben het vanmorgen gezongen. En als je gelooft wat je zingt, de bron ons, onder ons aller bestaan. Ik weet niet hoe u hier zit als u zulke liederen zingt. Ik weet niet hoe u hier zit en wat er in uw hoofd omgaat als dat het zinnetje is. De bron onder ons aller bestaan. Wat denk je dan? Nou, een geweldig zinnetje, het rijmt, leuk gemaakt of zo, de tante Beb, jaren geleden. Of geloof je dat ook echt? Is dat je leven? Is dat ook datgene wat je wilt uitdragen naar een wereld om ons heen? Wij zijn namens Christus het lichaam van hem hier op aarde, om aan de wereld te communiceren, te openbaren, aan te geven hoe God is. Sorry, dit was het intro. Anki.
Ik had een beeld van een vogelei. En in dat ei zat een vogeltje dat er echt uit moest. Want de ruimte werd veel te klein en veel te eng. Op een gegeven ogenblik komt dat ei uit. Maar dan zijn er gelukkig de ouders die dat beestje voeden. Net zolang totdat het volwassen is en kan vliegen en tot zijn bestemming is gekomen. Zo is het ook met ons als gemeente. De Heer zegt dat wij te eng zijn, dat er meer ruimte moet komen in die geestelijke wereld. Hij wil dat we verder komen in die geestelijke wereld. We zullen allemaal in een nieuwe situatie terechtkomen. Als gemeente, maar ook ieder individueel. En dat zal voor iedereen anders zijn. Ieder zal op een andere manier door de Heer gevoed en geleid worden. Door zijn woord, door zijn geest, door zijn liefde. Er zullen ook nieuwe profeten opstaan. En tot hen zegt de Heer, open je mond en ik zal hem vullen en wees vrijmoedig. En dan zegt de Heer ook, als waarschuwing, ieder gooit op zijn manier, maar heb geen kritiek op elkaar. Want kritiek is een geest van de demon, is een splijtswam. En de Heer wil niet splijten, maar de Heer wil samenvoegen. Hij wil dat wij als één geheel samen verder gaan met hem als gemeente om verder te komen, om ons verder te ontwikkelen, om naar buiten te komen zoals hij wil. Hij wil dat wij groeien, net als dat vogeltje groeien, tot ontwikkeling komen, net zolang totdat ook wij tot onze bestemming zijn gekomen. Bid daarvoor, vraag de Heer wat hij van u vraagt, want hij gaat met ieder persoonlijk zijn eigen weg en met ons als gemeente.
Dankjewel. Dankjewel Ankie, maar bovenal dankjewel Heer, hè, voor zo'n soort profetieën, boodschappen die worden doorgegeven. Ik denk dat die opgenomen is, dus alle reden om terug te luisteren, zeker. Oké, onderscheid u de tijd waarin wij leven. De Heer Jezus die zegt op enig moment tegen de Joden, de Israëlieten, als je een wolk in het westen ziet opkomen, dan zeg je van er komt regen. Voel je de wind uit het zuiden waaien, dan zeg je van hé, er komt hitte aan, er komt warmte aan. Maar onderscheid u de tijd waarin we leven, in geestelijk opzicht. Overigens, waaraan ontleent Jezus die wolk in het westen? En op welke geschiedenis grijpt dat terug, weet u dat? Juist, Elia, hè, op de berg Karmel. Annette en ik zijn er geweest in april, hè, op de berg Karmel. We zagen geen wolk, het was snikheet. Oké, de tekst van de Heer Jezus die ik zojuist citeerde, gebruik ik om nog eens duidelijk te maken dat elke inspiratie, elke beïnvloeding zijn ontstaan heeft in de geestelijke wereld. Elke inspiratie, elke beïnvloeding heeft zijn ontstaan in de geestelijke wereld. En vanuit de geestelijke wereld, dus zowel het Rijk van Satan als het Koninkrijk van God, vindt er beïnvloeding plaats. Zeker. Ankie, dat heb je net gedaan. Inspiratie, beïnvloeding, door Heilige Geest geef je dat door aan ons. Dat is het positieve. Maar zo heb je ook de Satan met het negatieve. Die ook op een geweldige manier inspireert met angst en... Ik kom er straks nog wel op. Maar alles heeft zijn ontstaan in de geestelijke wereld. Voor ons als volgelingen van Jezus Christus is het dus van het grootste belang om te kunnen onderscheiden door wie en waartoe wij beïnvloed en geïnspireerd worden. Die inspiratie of houding of gedrag hoeft niet altijd direct door geesten te zijn, maar kan ook via andere mensen tot je komen. Mensen met wie je samenwerkt, mensen met wie je samen leeft. En vaak hebben die mensen dan ook nog de beste bedoelingen om hun gedachten aan jou door te geven. Toch? Maar onderscheid je dan? Ik zal er een prachtig voorbeeld van geven. Jezus die op enig moment zijn lijden aankondigt en zijn discipelen vast al waarschuwt. Wij gaan straks wel naar Jeruzalem, maar hou je erop voorbereid. Mij gaan hele verschrikkelijke dingen overkomen. En dan zegt Petrus, Heer, kom eens even. En dan gaan ze samen even apart staan. En dan zegt hij, maar dat gaat niet gebeuren, want dat verhoede God. Wat voor inspiratie vindt daar plaats? Met de beste bedoelingen van Petrus. En hoe reageert Jezus daarop? En die zegt gelijk van, achter mij Satan, wegwezen. Jij bent niet bedacht op de bedoelingen Gods. Je bent alleen maar bedacht op je eigen belang. Jij wil een heel gelukkig, prettig leven samen met mij. Toch? Ik bedoel, storm op het meer, geen enkel probleem. We lopen over het water. Zitten we met een grote groep en hebben we voedseltekort, geen enkel probleem. Toch? 5 broden en 2 visjes, joh, en 1000. Dus Petrus die dacht al van, ik heb geen verzekering nodig. Nee? De rest van mijn leven ben ik bij Jezus, dat gaat goed. Daar moeten we nooit een eind aan maken. Dus die zegt, van, misschien wel vanuit die gedachte, dat verhoede God. Maar Jezus zegt van, nee, maar ik heb een heel andere toekomst. Dan Matthäus 16, vers 21 tot 23. Kun je dat lezen? Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus die nam hem terzijde, die begon hem fel terecht te wijzen en God verhoede dat, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij Satan, je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Nou, waar denkt u aan? Wat zei Ankie? Ja, zeker, maar dat dacht Petrus ook. Aan ons is inzicht in de geestelijke wereld geopenbaard. Paulus die zegt in Colossense 2 vers 15... De Heer Jezus Christus, die heeft de boze engelen, de kwade geesten, de demonen aangewezen als de veroorzakers van alle nood, van alle ellende, van alle gebondenheid, ziekte en verderf. En wat zijn wij geweldig bevoorrecht dat wij dat inzicht hebben gekregen. Dat je niet je buurman, als hij een lelijke opmerking maakt, daarop moet aankijken. Maar dat je weet welke inspiratie daarachter zit. De Heer Jezus heeft zich niet alleen aangewezen als veroorzakers, maar hij heeft ook overwonnen. Dat hebben we ook gezongen vanmorgen. Voor eeuwig overwonnen. Dat hebben we gezongen. Voor eeuwig. En hij heerst tot in alle eeuwigheid. De Heer Jezus heeft openlijk getriomfeerd en de duivel en dood, onder andere door tijdens zijn leven alle ziekte en kwaal te genezen. Alle gebondenen te verlossen en aan hun de vrijheid en de rust terug te geven en de dood te overwinnen. Zalig ben je als je dat niet hebt meegemaakt, als je dat niet hebt gezien, maar als je dat wel gelooft. Alle volgelingen van Jezus Christus, of als volgelingen van Jezus Christus, mogen wij in zijn voetsporen treden. Door allereerst in ons eigen leven scheiding aan te brengen tussen goed en kwaad. En de vraag van Jezus te beantwoorden. Zie jij voor jezelf waar het in deze tijd op aankomt? Weet jij door wie en waartoe je beïnvloed en geïnspireerd wordt. En het interessante is, ik heb het hier opstaan, maar jij gaf het vanmorgen door, Ankie. Kijk, in het volle evangelie is ons heel duidelijk aangegeven wat de inspiratie is van de boze. Daar hebben we bladen van en preken enzovoort. Daar kun je van alles over studeren. Dat is geweldig. Maar dat is slechts maar een klein deel van de inspiratie. Weet u waar u toe geïnspireerd wordt, beïnvloed wordt voor uw christelijke, voor uw geestelijke toekomst? Het is geweldig dat wij inzicht hebben gekregen in de geestelijke wereld, dat we weten wie onze vijanden zijn. Maar weet je wel welke toekomst je hebt, net zoals Jezus Christus dat zag. Ik ga naar Jeruzalem en ik ga het plan van God volbrengen. Als je nou eens niks te doen hebt tussen kerst en oud en nieuw, moet je eens nadenken over die inspiratie en beïnvloeding. En dan moet je eens nadenken over wat voor toekomst je hebt, wat er van je verwacht wordt. In wat voor pad God u plaatst of geplaatst heeft, over beïnvloeding en inspiratie gesproken. Goddelijke inspiratie. Ik heb hier staan, zou dat ook, omdat we daar zo weinig over nadenken en zo weinig over spreken, zou dat dan ook de reden zijn waarom er zo weinig geprofeteerd wordt bijvoorbeeld. Waarom er zo weinig gedroomd wordt bijvoorbeeld. Waarom er zo weinig wordt meegemaakt. Lees thuis Handelingen 10 nog maar eens na. Over Petrus die bij ene Simon de leerlooier logeert. En die dan op afstand in contact wordt gebracht met ene Cornelius, een Romeinse soldaat. En daar staat erbij, Handelingen 10, geweldig hoofdstuk om te lezen. God ziet Cornelius aan, want Cornelius is een trouw christen, hij gelooft in God. Maar waarom ziet God hem nog meer aan? Omdat hij barmhartigheid bewijst. Zalig zijn de barmhartigen, Matthäus 5, omdat ze barmhartigheid zullen ontvangen. Ja. Barmhartigheid bewijzen. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel enzovoorts. Ongelooflijk. Wat God daar dan tegenover stelt. Maar goed, die Cornelius die is barmhartig en God die ziet hem. En als je dan leest in Handelingen 10 hoe dat precies gaat. Er is een engel die in het leven van Cornelius verschijnt. Er is een geest die Petrus een heel visioen geeft. Er komt weer een engel naar Simon de Leerlo. Je wil niet weten wat daar in de geestelijke wereld plaatsvindt. Ik zou dat toch zo dolgraag mee willen maken, toch? Tja. Nou, dat hebben we geleerd en mogen we steeds verder ontwikkelen. De inspiratie vanuit de geestelijke wereld. Hoe meer we in de vrijheid komen, je gaf het aan vanmorgen. Hoe meer we in de vrijheid komen, hoe meer dat op de voorgrond mag treden. Ruimte mag krijgen in ons leven. Als we daar in geloof op ingaan. De Heilige Geest door ons heen laten werken. Dat moet toch een geweldige ervaring zijn, toch? Telkens weer. Nu maken we het misschien incidenteel mee, gedeeltelijk mee, af en toe een klein beetje. Maar wat verlang ik ernaar toch, dat het volledig zijn beslag krijgt. Of anders gezegd, als we doorgaan met scheiding aan te brengen tussen goed en kwaad, dan zullen we steeds meer wonderen en tekenen meemaken. Ik zie daar naar uit. Gelukkig sta je daar in die strijd niet alleen. We hebben elkaar als gemeente, als broeder en zuster, om elkaar te helpen, te inspireren, te ondersteunen, voor elkaar te bidden, gebedsavonden of waar dan ook. Maar we helpen elkaar, de kracht van Heilige Geest die in ons woont, ondersteunt, helpt, overtuigt en we hebben onze engel toch. Engelen zijn dienende geesten die de opdracht hebben om datgene wat zich moet ontwikkelen, de mens, de geestelijke mens, die hebben de opdracht om datgene wat zich moet ontwikkelen, om bij te staan, te helpen, te bewaren, te beschermen, te ondersteunen, te inspireren, advies te geven bijvoorbeeld. Denk maar aan Maria, er komt een engel, je zult zwanger worden enzovoorts. Om zaken te openbaren, hè? Engelen, openbare zaken. Openbare zaken is dan geen naambordje bij een of ander publiek loket hier in het stadhuis. Maar ze openbaren je dingen. Ze vertellen je dingen. Ze laten je iets zien. Goede engelen zullen nooit en ten nimmer een mens verleiden, ondermijnen, overweldigen, verdrukken, ziek maken, doen zondigen. Enzovoorts. Dat doen alleen boze geesten, demonen. Engelen hebben uitsluitend een dienende opdracht. Een ondersteunende opdracht. Een helpende opdracht. Een adviserende opdracht. Een inspirerende opdracht. En vergeet niet, onze engel, mijn engel, ziet dagelijks het aangezicht van God. Nou, ik bid dat o zo vaak in mijn leven. U ziet het aangezicht van God. O, bewaar me ook weer vandaag en help me. En alstublieft maak me ook duidelijk wat u daar ziet en meemaakt. Onze engel, die ziet het aangezicht van God en kan zijn taak en kracht uitoefenen, zolang u, zolang ik, ook de ontmoeting zoek met God. Nou, dat klinkt weer heel direct zo voorwaardenvragend. Weet je wel, als ik nu maar het aangezicht van God zoek, dan doet de engel ook. Dan kunnen wij samen in contact zijn en dan gaat het goed. Jij doet eerst dit, dan doe ik dat. Menselijk geredeneerd, hè, dat wel. In algemene zin geldt dat ook, hè. Nader eerst tot God en dan kan hij tot jou naderen. Maar soms zijn er momenten in je leven dat je eenvoudigweg niet in actie kunt komen. Er zijn momenten in je leven dat het soms niet lukt. Dat God zegt van nader tot mij en ik zal tot jou naderen. Maar als het je niet lukt, ja wat jammer dan hè. Dan is God ook uitgewerkt. En dan blijft die engel daar bij die troon. Want ja, het lukt jou niet. Toch? Dat zijn onze regels toch in het volle evangelie of onze wetten toch? Zoeken wij die engel om te inspireren en dan? Ja, dan werkt het evangelie even niet. Want mijn redenatie voorziet niet in een oplossing. Dus, hoe je met tegenslag in geestelijk opzicht moet omgaan, dat weet je niet. Dat hebben we niet geleerd. Maar één ding is zeker. God is gestopt om ons te naderen. En onze engel kan geen contact met ons hebben. Tenminste volgens onze wetten. En zo voelen we en beleven we dat dan ook. En als je dat dan bedenkt, dan ga je het ook nog geloven. En dan ga je het notabene ook nog zo ervaren. Ons leven gaat op en neer. De een kent in zijn leven kleine schommelingen. De ander kent in zijn leven grote schommelingen. En die schommelingen, dat zijn net golven. Je komt zo omhoog, maar wat is het karakteristiek beeld van een golf? Op het hoogtepunt klettert opeens alles naar beneden. Hoogtepunten en dieptepunten. Zullen we eens lezen iets van iemand die dit net zo meemaakte? Zou eens willen opzoeken 1 Koningen 19 en dan lezen we vers 1 tot en met 8. 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 8. Eén Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En er staat boven Elia op de Horeb. Horeb, dat is een grote berg. Tussen de Rode Zee en de Golf van Aqaba. Zo naar dat puntje en daar ergens onderin, daar heb je de berg Horeb. De berg Sinaï, hè, onderin in de Sinaï-woestijn. Toen het volk Israël uit Egypte bevrijd werd, stak het de Schelfzee over. En op onbegrijpelijke wijze, hè, want als je navigatie had gehad, hadden ze gelijk rechtdoor moeten gaan. En zoep, linksaf naar boven toe, dat was verreweg de kortste weg geweest naar Canaan. Honderden kilometers eerst naar beneden toe, zo naar de berg Horeb. Dat zal wel zijn reden hebben gehad, daar komen we straks nog wel op. En toen weer, hup, omhoog. Maar die berg Horeb, dat is iets speciaals. Dat is onze volgende bestemming. Je weet het nog niet, maar ik wil daar graag... Op de berg Horeb gebeuren hele bijzondere dingen. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten te dood had gebracht. En toen liet Izebel Elia de volgende ochtend de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. En bij Berseba, dat is tegenwoordig Beersheba, dat ligt op dezelfde hoogte als Gaza. Dus bij Berseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij nog een dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. En hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. En Elia keek op en hij ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. En nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder die struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet, want anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gestrekt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Middels dit Bijbelgedeelte zijn we getuigen van zo'n golf in het leven van Elia, Eliahu. Elia leefde ten tijde van koning Agab van Israël, het 10-stammenrijk. Koning Agab was getrouwd met Izebel. En dat was eigenlijk ook gelijk de grootste zonde van Agab. Lees Leviticus er maar eens op na. Daar heeft God allerlei wetten gegeven aan het volk Israël over hoe ze met elkaar moesten omgaan enzovoort. En huwelijk en jezelf rein en heilig bewaren en niet trouwen met een vrouw van een ander land en van een ander volk. En, en dat zie je hier. Agab die denkt, kan mij schelen. Misschien heeft hij wel gedacht, wat een fantastisch mooie vrouw is dat. Zorgt wel niet tot het volk Israël, maar kan mij het schelen. Daar ga ik voor. En hij slaat de geboden van God in de wind en hij trouwt Izebel. Izebel was een vrouw uit een godloos volk. En haar naam betekent Baal is Heer of Baal is God. En door zijn huwelijk met Izebel gaat ook Agab die verbintenis met Baal aan. Hij gaat Baal vereren en hij wendt zich af van God. Sterker nog, Agab laat in heel Samaria tempels bouwen, altaren enzovoorts voor Baal. En ontstaat dus een hele Baals priesterdienst. In de mythologie is Baal getrouwd met de godin Astarte. En beide, zowel Baal als Astarte, waren heidense vruchtbaarheidsgoden. En dus afgoden en dus een doorn in het oog van God. Het was die tijd onder invloed van, onder leiding van Izebel, één groot occult en onrein gebeuren in die stad. De stad Jezreel, waar Agab en Izebel hun paleis hadden, dat hele paleis zat ook vol met prostituees. Dan denken we dat deze tijd wel eens wat is. Maar ik zou niet graag in die tijd in Israël, geleefd hebben. Je moet eens over fantaseren, over nadenken. Eén groot occult en onrein gebeuren. Walgelijk, smerig, vulgair. Die Izebel die was absoluut geen fraaie tante. Want in 1 Koning 18 vers 4 lezen we ook nog even en passant dat ze alle christelijke priesters heeft laten uitroeien. En in die periode heeft Israël te maken met droogte. Natuurlijke droogte en geestelijke droogte. Ik zei het net al, de ontkerkelijking zorgt ook voor het verlies van normen en waarden hier in Nederland. En dat is dus ook wat je meemaakt. De ontkerkelijking zorgt bijvoorbeeld ook voor een veel verminderd schuldbesef. Nou wil ik niet zeggen dat je gebukt moet gaan onder schuld en schuldbesef, absoluut niet. Want dat heeft Jezus Christus voor ons opgelost. Maar als je zondigt, dan ben je wel een zondaar. Zo simpel zit het leven ook in elkaar. En als je gezondigd hebt, dan heb je wat op te ruimen. En dan kun je niet volstaan met sorry. Maar dan moet je dat oplossen in de geestelijke wereld. En de ontkerkelijking zorgt ervoor dat dat in Nederland gewoon verdwijnt. Onderscheid je de tijd waarin je leeft. En wat dat met je doet. En wat dat niet met je doet. als dat niet opgelost wordt. En dat schuldbesef maar blijft bestaan. Wat dat bijvoorbeeld in een relatie doet tussen man en vrouw. Als zaken die daar zijn misgegaan niet worden opgelost, maar blijven bestaan. Dan stapelt het zich op en stapelt het zich op en enzovoort enzovoort. En liefde maakt plaats voor acceptatie. En acceptatie maakt plaats voor gedogen. En gedogen maakt plaats voor, nou ja, enzovoort, hè. Totdat je uiteindelijk denkt van ja, ho even, moet ik hier de rest van mijn leven mee samen, hè? En dan neem je afscheid van elkaar. Omdat je niet meer leert om zaken op te lossen in de geestelijke wereld die misgaan. En aan elkaar geen vergeving meer kunt vragen. En samen je zonde bij de Heer kunt brengen en dat kunt oplossen. Daar zorgt bijvoorbeeld ontkerkelijking voor. Maar van de week heb je ook kunnen lezen, ontkerkelijking zorgt ook voor minder vrijwilligers in Nederland. Ja, en weet je waar ontkerkelijking ook voor zorgt in Nederland? Voor veel minder barmhartigheid. En dat kun je wel merken in de politiek. Zeker toch? Luister maar naar die Thierry Baudet. Ja. Wij zijn vol. Die geestelijke droogte, als dat zo is in je leven... Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Denk daar maar eens over na. In deze droogte zit Israël. Geestelijke droogte, natuurlijke droogte. Een hele tijd zo lang. Dat er een geweldige hongersnood en daardoor sterfte ontstaat. Elia wijst Agab erop dat de droogte het gevolg is van de ongehoorzaamheid van de koning en zijn volk aan God. Op de berg Karmel komt het uiteindelijk tot een treffen tussen de Baalspriesters en Elia. U kent wellicht die geschiedenis, anders is het een fantastische geschiedenis om nog eens door te lezen. Als je het hebt echt over een geloofsexperiment. Elia die het in zijn uppie opneemt tegen 850 priesters van Baal en Astarte. 450 liepen er rond in Israël, 400 zaten er in het paleis van Agab en Izebel. En hij zegt tegen ze, alsjeblieft, breng ze allemaal bij elkaar op de berg Karmel. 2 stieren, jullie mogen de beste stier kiezen. En met die 850, jullie zijn zoveel, slag ze, hak ze in stukjes, leg ze op een offer. Niet aansteken, maar wij gaan bidden. En de God die antwoordt met vuur, en zo het offer ontsteekt, dat is de God die leeft. Nou ja, je kent de geschiedenis, die Baalspriesters, hè. Het lukt voor geen meter. En om ze nog sterker te overtuigen, laat hij tot 3 keer toe, is water over dat offer heen hozen. Totdat het zo nat is dat het, hè, rondom het offer heeft hij een geul gegraven. Zelfs die geul staat vol met water. En hoeft maar 1 keer te bidden. En de God van Israël antwoordt met vuur. En daarmee heeft hij direct aangetoond. Maar moet je eens voorstellen. Wat een geloof je dan nodig hebt om in je uppie. De natuurlijke wereld, maar geestelijk verbonden met God, op te nemen tegen 850 occulte, onreine, smerige, gewelddadige priesters. 850. Zit hier misschien 10 keer zoveel als hier vanmorgen zitten. En dat jij dan in je eentje daar staat, zo overtuigd van de waarheid van je God. 1 keer bidden en God antwoordt. Toch? Wat een geweldige God hebben wij. Want de God van Elia is ook onze God. Het enige wat je hoeft te doen is het te geloven. Volgens mij is dat toch ook zo'n lied, hè? Over Elia en... Nou Henk, misschien een idee voor... Nee. Op de berg Karmel komt het dus tot een treffen. Met als gevolg, God accepteert het offer van Elia. Het offer van de Baalspriesters wordt niet geaccepteerd. Door Baal, dus Elia's God leeft en Baal is dood. Nou, het volk is daardoor weer wakker geschud. En als Baal dood is, dan moet ook de Baalspriesters dood. En het volk vermoordt de priesters. Als het offer geaccepteerd en verbrand is, dan gaat Elia bidden en denken. Want dat offer, dat is gebracht namelijk, we zaten in een tijd van droogte in Israël. We hebben het nogal steeds over die wolk die opkomt uit de Middellandse Zee. Dan moet die regen komen. En dan denk je van wauw, er is een geweldig wonder heeft er plaatsgevonden. En dan gaat Elia bidden dat er regen mag ontstaan. Kent u verder die geschiedenis? Elia heeft een knechtje bij zich. Hè? Elia die zit op zijn hurk zo met zijn hoofd. En hij bidt. En dan moet dat knechtje dat moet dan steeds gaan kijken op het topje van de berg, Karmel. Of er al een wolkje opkomt. Weet je hoe vaak dat ventje de berg op moet om te kijken? 7 keer. Nou, ik zou toch denken bij de 3e keer heeft er zo'n geweldig wonder plaatsgevonden, Heer. Waar blijft dat wolkje nou? Ik heb het in mijn uppie opgenomen tegen 850 van die demonische idioten. Wat blijft dat nou? 7 keer toen moet dat ventje die berg op. En bij de 7e keer ontstaat er een wolkje. Ja, ook hier geldt hè, dat gebeurtenissen uit het verleden niet zomaar vertaald kunnen worden, extrapoleren, dat het in diezelfde lijn doorgaat, één groot succes is. Je hebt net Baals priesters verslagen en in datzelfde succes komt ook die wolk gelijk met... Nee, daar moet je 7 keer voor bidden. Oké, nou, het gevolg is dat het gaat regenen en dat er een einde komt aan de droogte. Dat is echt het hoogtepunt van die golf. Toch geweldig. De Baal is verslagen tegenover een geweldig volk van Israël. Heb je bewezen, God bestaat. En het volk is weer tot inzicht gekomen. Hij heeft afscheid genomen van de afgodendienst. Hij heeft de priesters opgeruimd. En ze blijden weer. God is de Heer van Israël. Hoogtepunt van... En dan... Ahab komt thuis en die vertelt aan Izebel. En die wordt zo boos dat ze terstond... Een bode stuurt naar Elia en hem vertelt dat Elia hetzelfde lot overkomt als dat die 850 priesters is overkomen. Een aantal dingen. Kun je eerst even nagaan hoe Izebel in elkaar zit? Want je zult toch koningin zijn van een land... En dan is er en dat land, dat kent alleen maar droogte en sterfte. Mensen stierven omdat het zo lange tijd droog was. En als koningin zul je dan denk ik toch gericht zijn op het welzijn van je land, toch? En wat zul je dan toch dankbaar zijn dat er iemand is die het weer laat regenen en dat daardoor gewas en dat er een einde komt aan die sterfte, toch? En ook al gaat dat dan op een andere manier dan wat jij gelooft of verwacht. Maar wat zul je dankbaar zijn dat er iemand is die je helpt. Wel nee. Wat kan Izebel al die sterfte schelen door de droogte die er ont... Nee, er is maar zo geobsedeerd, zo gebonden, zo in de ban van de Satan en demonen. Zover komt ze ineens. Het enige wat ze kan bedenken, Elia moet dood. En dat is ook gelijk het enige wat ze tegen die medewerker zegt. He, jij gaat naar Elia en je gaat nou vertellen dat hij morgen hetzelfde lot ondergaat als die 850 priesters. En ook dit laat zien hoe verdorven die Izebel is. Elia die slaat op de vlucht en niet zomaar, maar echt honderden kilometers. En dat in die tijd en door dat landschap. Vanaf de berg Karmel naar de vlakte van Jisreel was ongeveer 40 kilometer. Ik moet maar thuis eens lezen. Maar in mijn beleving is Elia de eerste marathonloper. Lees maar na thuis, ik verzin dat niet. Want dat wolkje dat komt op, hè. En dan zegt hij tegen dat knechtje, ga nou als ze zo de knetter naar Ahab, zegt dat hij wagen inspant en dat hij als een idioot naar huis moet. Want binnen de kortste keren komt er een regen, dat wil je niet weten. Lees maar na, de hemel die wordt zwart en het regent. En Ahab gaat dus met paard en wagen vanaf de berg Karmel naar huis. En wat lees je dan? Elia die trekt zijn kleren op en hij rent voor Ahab uit. Nou, kijk maar naar de afstand tussen de berg Karmel en Israël. Echt de eerste marathonloper. Een geweldige atleet moet die Elia geweest zijn. Zeker. En dan is hij daar. En dan samen met zijn knecht vlucht hij dus van Israël naar Beersheba. lopend. 200 kilometer. Van hier tot aan Zwolle. Lopend. Zo bang wordt hij. En dan is hij daar in Beerseba. En daar begint dan de Sinaï-woestijn. En dan loopt hij één dag verder. Richting de berg Horeb. En vanaf Beerseba tot Horeb is nog eens 400 kilometer. Dus bij elkaar opgeteld, vanaf de berg Karmel tot aan de berg Horeb, 650 kilometer. Van hier tot in de Jura in Frankrijk. En dat loopt hij. En zo bang wordt hij. Ongelooflijk. Maar na de eerste dag in de woestijn gaat Elia onder een bremstruik liggen. En hij zegt, neem mijn leven, Heer, want ik maak geen onderscheid. Ik ben net zoals mijn voorouders. Nou, het dieptepunt van de golf. En opeens, een dag later, is alles naar beneden gekletterd. Het hoogtepunt is weg en je zit weer op het diepste punt. Onder in de watermassa. Kent u dat in uw leven, die golfbewegingen? Hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat we die allemaal wel kennen, toch? Je hebt allemaal wel eens van die ogenblikken, niet waar? Dat je er niet meer tegen kunt. Dat je er niet meer tegenop kunt. Je hebt er de balen van, je bent het zat. Soms krijg je zoveel op je bord. Dat je het opgeeft. Bijna opgeeft. Want ja, ook aan jouw incasseringsvermogen zit wel een grens. Je voelt je afgestroopt. Platgewalst. En je bent al zo vaak door de wringer heen gehaald. Je voelt je uitgerongen. Ik weet niet, met de kerst, wij persen altijd sinaasappelen. Maar zo voel je je misschien ook uitgeperst. Hè? Het hele sap eruit. En wat doe je met zo'n schil? Hè? In de GFT-bak en weg. Hè? Zo voel je je misschien ook. Alles wat er nog lekker aan is, dat is eruit. Je bent innerlijk leeg. Van binnen kapot. Het hoeft niet meer voor jou. Zulke situaties als hierboven beschreven maken we misschien allemaal wel mee. De een in mindere mate, godzijdank. De ander in meerdere mate. Hè, maar je kent ze wel uit je leven. Bij de een zijn het hele kleine golfjes. En bij de andere gaat dat in geweldige golfbewegingen. Depressiviteit, volksziekte nummer 1 in Nederland. Natuurlijk is dit een heel demonisch proces van twijfel en angst, afkeur over je leven, wanhoop. Als je het op tijd door hebt, hoe en wanneer dit in je leven begint te werken, dan kun je daartegen strijden door Gods gedachten en waarheid te plaatsen tegenover de listen en leugens van Satan. Maar als je het maar op tijd door hebt, op de cursus die ik geef zeg ik altijd tegen die gasten, je kunt de werkenden in Nederland in een aantal groepen verdelen. En je hebt een groep bijvoorbeeld, die kan van alles, maar die wil niks meer. En die ken je wel op je werk of op de werkvloer. Die kom je overal tegen. Maar die mensen zijn onderweg gefrustreerd geraakt. De baas die kwam een keer bijvoorbeeld op het werk of op het project. Of de hoogste baas die kwam eens een keer op de verdieping of bij het bureau. En hij zei, jouw collega gedag en jou niet. En nu je er goed en wel over nadenkt, is dat eigenlijk al de tweede keer dat hij jou geen gedag zegt en je collega wel. En nu je het gaat beseffen, heeft je collega de vorige keer wel een salarisverhoging gekregen en jij niet. En zo gaat er dus een proces, treedt er in werking. En voor je het weet zit jouw collega daar en zit jij daar. En als je het kunt onderscheiden en als je het kunt doorhebben, kun je het ook direct heel gemakkelijk stoppen. Maar sommige mensen kunnen dat niet en die raken gefrustreerd. En we noemen dat droeftoetertjes of nou ja, weet ik van wat voor benamingen ervoor zijn. Maar ook in hun leven mag je vrede stichten. En ook in hun leven mag je de hoop weer laten schijnen. Het lukt niet altijd om tijdig in te zien wat de duivel met je aan de haal gaat. En is dat erg? Ja en nee. Het overkomt zelfs zo'n geweldige godsman als Elia. Je hebt boven op de berg gigantische dingen met je God meegemaakt. En 2 dagen later, dan lig je daar in de woestijn onder een struik. En dan heb je eigenlijk maar één behoefte. Je wil dood. En zelfmoord gaat dan nog iets te ver. Maar je vraagt het aan God. Laat me alsjeblieft sterven. Want ik heb het gehad. Ook aan mijn incasseringsvermogen zit een grens. Ik ben er klaar mee. Zo'n grote profeet. In het Oude Testament. In de eeuwigheid ga ik uren met Elia praten. Geweldig wonder meegemaakt. Zijn offer werd door God geaccepteerd en verteerd. Zonder dat er maar één lucifer of ontstekingsbron aan te pas kwam. Sterker nog, Elia had het kletsnat gegooid. En God antwoordde. Tweede wonder, direct daarop volgend. Sinds jaren verscheen er opeens weer een wolkje aan de hemel. De lucht werd zwart, het regende. Je zou denken toch, Elia moet voldoende ervaring hebben gehad. Wat? Moet voldoende sterk zijn. Als je zo'n sterk geloof hebt, dat je in je uppie kan opnemen. Uppie, tussen aanhalingstekens, hè? U weet wel hoe ik dat bedoel. Maar dat je daar alleen staat. En dan twee dagen later, er is niks meer van over. Wat een golfbeweging. De ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. En bij de eerste beste dreigement van Izebel slaat Elia op de vlucht. Uiterst depressief. Een geweldige burn-out, weet ik het precies hoe je... Maar hij ligt daar onder die bremstruik. En dan in zo'n situatie lijkt God ver af. En volgens onze regels kan God daar dan helemaal niks mee, toch? Nee. Want Elia is negatief, hij heeft een hele verkeerde geest van denken, is depressief geraakt enzovoort. Nadert tot mij en ik nadert tot jou. Ja, Elia nadert niet, sterker nog, hij vlucht bij God weg, hij vraagt of hij dood mag. Ja, dus God kon daar niks mee. In zo'n situatie lijkt God veraf, maar dan, geweldig, Elia nadert God met de vraag zijn leven te beëindigen. En wat lezen we? Er is een engel, en niet eenmaal, maar zelfs tweemaal. Wat zou u nou verwachten wat die engel zou doen? Elia, wakker worden. Wat heb je net meegemaakt op die berg Karmel? Is dit nou je geloof? Kom op! Alsjeblieft, opstaan en teruggaan. Ben jij nog gek? Zo gaan we toch met elkaar om? Nou ja, oké, u niet, ik wel. Ik zeg het af en toe wel eens tegen mijn jongens. Ik zeg, kom op, wakker worden. Waar zijn we nou mee bezig? Toch, even beseffen. Wat heb je meegemaakt? Nou ja, enzovoort. En wat zegt die engel? Zegt helemaal niks. Echt helemaal niks. Die zorgt voor brood en een kruik met water. En Elia die neemt het. En als u nou denkt van nou, dit is de kentering in het leven van Elia, ben je gek? Hij gaat weer onder die struik liggen. Hij denkt, over. En dan heb je dat net meegemaakt. Twee dagen daarvoor nog een geweldige gebed voor een geweldige manifestatie. Nu een engel. Nee, tot twee keer toe. En dan tot twee keer toe, wat denk je wat die engel dan zegt? Kom op Elia, staan en nou terug joh. Ik heb nou twee keer gezorgd voor brood en water. En nou is het wel welletjes. Hè. Kan die ondergang blijven? Oké. Nee. Totaal helemaal niks. Die engel zorgt alleen maar voor brood en water. Hij voorkomt niet dat Elia nog 400 kilometer verder vlucht. 40 dagen en 40 nachten. 10 kilometer per dag legt Elia af in die woestijn om bij de berg Horeb te komen. En die engel die zegt er niks van. Daar moet je maar eens over nadenken. Dat heeft mij mijn ogen geopend hoe je met elkaar omgaat. Ik weet niet op wat voor pastorale cursus die engel gezeten heeft. Maar hij zegt helemaal niks. Hij zorgt alleen maar voor brood en water. Hij faciliteert Elia. Echt een dienende geest. En meer niet. Nou ja, in je gedachtenproces over engelen, Jacob, moet je daar maar eens over denken. Hè? Ja, hij corrigeert niet. Hij zorgt alleen maar voor... Oké, je begrijpt het. Ik heb mijn punt gemaakt, denk ik. En als klap op de vuurpijl zegt die engel dus ook tegen Elia, niks. En het enige wat die engel dan doet is, sta op, eet en klaar. Want, zegt hij nog wel, anders is de weg die je moet gaan te zwaar. Nou, dat is alles. Elia eet en hij gaat verder de woestijn in 40 dagen, 40 nachten en beklimt uiteindelijk de berg Horeb. Dat is de berg, die kennen we, hè, want in de Sinaï, daar heeft Mozes ook diverse ontmoetingen gehad met zijn God. Ja, fantastisch, hè? Op de berg, op enige hoge berg, dat is mooi. Ik heb net een stukje geciteerd, hè, uit Matteüs 16, waar Petrus zo gecorrigeerd wordt door Jezus. Als Petrus tegen Jezus zegt van, maar dat verhoede God. Hè, dan zegt Jezus tegen hem, joh, jij onderscheidt even de tijd niet waarin wij leven. Dan zegt Jezus ook niet tegen Petrus, nou daar hebben we echt helemaal niks aan die man, die begrijpt het even niet. Zeg ik, waarschuw ik hem nog dat hij erop bedacht is dat ik in Jeruzalem veel moet lijden. Ik bereid hem erop voor. Petrus begrijpt er echt helemaal geen hout van. Die probeert daar mij juist van af te houden. Dan zou je toch denken van nou, die is afgeserveerd toch? Ja. Maatschappelijk gezien wel. Als je toch iemand hebt, een collega of zo, op een gigantisch project en die geeft aan niet te begrijpen, dan denk je van nou, wat moet ik daarmee? Hè? Is dat nou wel de aangewezen kracht om mee door te gaan? En misschien zeg je wel van joh, wij kunnen absoluut niet zonder jou, maar vanaf morgen gaan we toch proberen. Maar dat is niet wat Jezus tegen Petrus zegt. 6 dagen later, lees maar na, Matteüs 17. 6 dagen later zegt Jezus tegen Petrus, kom op joh. We gaan de berg op. En we nemen Jacobus en Johannes ook nog mee. En bovenop die hoge berg hebben ze een ontmoeting met God. Het gelaat en het kleed van Jezus veranderen. En aan zijn ene zijde staat Mozes en aan zijn andere zijde staat Elia. Zo wordt voor Elia door toedoen van de engel een vlucht van Izebel een ontmoeting met God. Zal ik het nog eens zeggen? Zo wordt voor Elia door toedoen van de engel, een vlucht voor Izebel, een ontmoeting met God. Elia vluchtte naar de berg Horeb, de berg waar je God kunt ontmoeten. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag aan u vanmorgen. Als u in zo'n golfbeweging zit, waar vlucht je naartoe? Vlucht je naar de berg waar je God gaat ontmoeten? Of niet? Nou, in deze geschiedenis zie je dat Elia zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld gediend wordt met brood en water en ontmoeting met God. Als u in een vergelijkbare situatie zit, werp je net als uit aan de andere kant van de boot. Vlucht in elk geval als je in zo'n situatie zit, naar de plaats waar je God kunt ontmoeten. En dan komt het altijd goed. Lied 49, alsjeblieft. En Jan, zou je alsjeblieft eerst het 3e couplet van lied 49 willen projecteren? En daar staat, dank Heer dat u boven bidden en denken, dat is ook wat Elia meemaakte, boven bidden en boven denken, in alle dingen rijk voorziet. Dank dat u mij uw bescherming wilt schenken, daartoe uw engelenwacht gebied. Nou, dat is wat Elia allemaal heeft meegemaakt. Blijdschap en vrede hebt u mij gegeven. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. U wil ik geven meer en meer. Glorie en lofprijs, dank en eer. Als we het lied gezongen hebben, zal ik bidden. Neemt Jaap het daarna weer over. een ogenblik met elkaar mochten stilstaan bij een geschiedenis uit het leven van Elia. Een geweldige godsman. Geweldige dingen samen met u beleefd, meegemaakt. Heer, die zelfs leidde tot opnieuw een bekering van het volk Israël naar u. Heer, en dan maak je vervolgens ook de angst mee in je leven. Heer, maar wij leren van de les dat Elia vluchtte naar u. En ik bid in voorkomende situaties voor mijn broeders en zusters, voor ons als gemeente, dat ook wij in zo'n situatie vluchten naar u. En ons heil bij u zoeken. Ja, want wat is het geweldig. Elia heeft uiteindelijk met u een ontmoeting op de berg Horeb. En o God, u openbaart zichzelf opnieuw aan Elia. Heer, ik bid dat u uzelf ook in zulke periodes, Heer Jezus Christus, opnieuw aan ons openbaart en duidelijk maakt. Heer, ik bid dat de kracht van Heilige Geest, hoe langer hoe meer, werkzaam mag worden in en door ons heen. Heer, ik bid dat ook wij, zoals Elia dat meemaakte, die engel die tot twee keer toe bij hem was, dat dat ook hoe langer hoe meer ons deel gaat worden. De realiteit van die geestelijke wereld, hoe langer hoe meer voor ons gaat leven. Heer, ik bid ook dat inspiratie en beïnvloeding vanuit uw koninkrijk, o God, dat dat hoe langer hoe meer ons deel is en wordt. Heer, en dat wij daar ons geloof aan hechten en ons daarnaar gaan gedragen. In Jezus' naam. Ik bid u zegen zo over mijn broeders en zusters en over de verdere ontwikkeling van deze gemeente in Jezus' naam. Amen. Voor ik het vergeet. Rita, Henk, het was voor mij een voorrecht om vanmorgen te midden van zoveel moois te staan.
Smileys. Kijk. Twee oogjes en een lachende mond. Twee sterretjes en een prachtige slingertje. Rode en die witte. Die rode en die witte. Smile. Vreugde. En dat willen we ook verder vieren. De vreugde om God te hebben in ons leven. De vreugde om bij hem te horen. De vreugde dat Jezus overwinnaar is en het voor jou en voor mij met God in orde heeft gemaakt. We gaan afsluiten met een prachtig lied. Dat is lied 4. En daarna hebben we nog wat mededelingen.
wens je toe dat je de goedheid en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Nog even een paar mededelingen voor de komende week. Ik zal eerst even vertellen wat we niet gaan doen. Dat is dinsdag geen open ochtend en woensdag geen Bijbelkring. Dan weet je dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. Wat er wel gaat gebeuren, dat is dat we aanstaande dinsdag om 11 uur onze kerstlunch hebben. 82 mensen hebben zich aangemeld. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Mocht je toch nog spijt op tand zijn, zo van, mag ik nog meedoen? Meld je dan wel even aan. Wellicht kunnen we daar nog rekening mee houden. Geintje. Maar meld je dan wel even aan. Om 11 uur gaan de deuren open. Even voor 11 is er koffie. En zo rond een uurtje of twee sluiten we af. Eerste kerstdag, 25 december, dinsdag, 11 uur, verwelkomen we elkaar hier. Aanstaande zondag zal Roel Koster spreken. En dan nog even voor het nieuwe jaar al. Op 7 januari start de Alpha-cursus opnieuw voor de derde keer. We hebben een aantal deelnemers, ook van buiten de gemeente, hartstikke gaaf. En als je mensen weet, als je kennis hebt die wellicht geïnteresseerd zijn in het evangelie, wijzen op de mogelijkheid dat we hier vanaf 7 januari een Alpha-cursus hebben. 10 maandagen op een rij, waarin we met elkaar het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen met elkaar doornemen. En ervan getuigen in een heel ontspannen samen zijn. De informatie daarover, over die Alpha-cursus, vind je ook terug achter bij Rita. Bij de infotheek. Neem daar een kaartje van mee. En probeer mensen er warm voor te maken. Oké. Wij gaan afscheid van elkaar nemen. Met 4:24. Dan blijft ook dat liedje in je hoofd zitten deze week. Echt waar. Beste mensen, koffie.